Ja, das haben wir.
Geachte broeders, ik was al naast op zoek naar een zuster, maar die is er in dit geval niet bij. Broeders, hartelijk welkom. Vanmorgen mag ik u welkom heten namens Olindo. Dat is een organisatie, een commissie van de CGK, de GKV, de GZB en de ZGG en Oikonomos, die jaarlijks een paar maal bij elkaar komen om te spreken over literatuur, over vertalingen van geïnformeerde literatuur in het Indonesisch. Met elkaar hebben we deze bijeenkomst georganiseerd. En het is voor mij een bijeenkomst in een lijn die in 2003 is begonnen, toen ik voor het eerst op bezoek was bij onze broeders van de GKJTU, de Kerk van Noord-Midden-Java. En toen zijn we in gesprek gegaan over een supplement op de Heidelberger Catechismus. Het was ontzettend boeiend om dat proces mee te maken. Daar ook in de loop van de tijd fondsen voor beschikbaar te stellen. En te zien hoe 4 jaar geleden er een kleine conferentie werd gehouden in Huizen. Met vertegenwoordigers vanuit de zendingswereld en de gereformeerde bond in de protestantse kerk. We zijn toen in gesprek gegaan en werden geboeid door wat er in Indonesië gebeurde. En later, toen we daarover in Olindo spraken, hebben we tegen elkaar gezegd: het zou goed zijn als we dat toch eens breder gaan trekken. Omdat steeds meer belangstelling ervoor kwam. En ook in het kader van het Heidelberger Catechismusjaar hebben we toen gemeend daar extra aandacht aan te besteden. In de tussentijd gebeurde er ook in Indonesië van alles. In Indonesië werd ook de eerste nationale conferentie gehouden met betrekking tot de Heidelberger Catechismus. Dat is nu inmiddels alweer 1,5 jaar geleden. Het enthousiasme was zo groot van de toenmalige kerken, dat waren er zo rond de 50 die meededen en theologische faculteiten, dat ze zeiden: wij willen dit proces voortzetten. We willen een heel beweging op gang brengen hier binnen Indonesië. En dat betekende op dat moment dat men zei: wie gaat de volgende conferentie organiseren? En dat werd de Toraja-kerk. En die hebben nu jongstleden juli tijdens hun feestweek een nationale conferentie georganiseerd waar weer bij velen aanwezig waren. En de volgende conferentie staat alweer op stapel. Die wordt georganiseerd door de Kepil. Dat is een kleine kerk in Luwu achter Toraja. En die hopen hem binnenkort dan volgend jaar in Makassar te gaan organiseren. U ziet wel, het heeft heel wat losgemaakt en nu zitten wij ook hierin. Het is voor ons ook boeiend hoe opeens Nederland geschakeld werd op een andere manier met Indonesië. Professor Verboom kreeg toen een plekje daarin. Hij werd uitgenodigd om mee te denken, mee te doen. En ik moet zeggen dat hij inmiddels in Indonesië net zo bekend is met betrekking tot de catechismus als in Nederland. En de uitnodigingen komen ook wel binnen vanuit Indonesië: kom nog een keertje. Dus u voelt wel van, het heeft heel wat losgemaakt. We zijn dankbaar dat we vandaag deze conferentie, deze studiedag, met elkaar hebben. Een paar mensen hebben zich toch nog op het laatste moment af moeten melden wegens ziekte of anderszins. Maar wij hopen met elkaar aan het werk te gaan. En ik zou dan ook professor Boom de gelegenheid willen geven de opening verder te verzorgen.
Broeders, ik lees graag met u uit Handelingen 2, vers 37 tot en met 41 bij de opening van deze studiedag. Handelingen 2, vers 37 tot en met 41. Na de preek van Petrus op het Pinksterfeest lezen wij dan vanaf vers 37... het volgende. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannen en broeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die ver af zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt, en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Graag wil ik bij de opening van deze dag stilstaan bij enkele woorden uit vers 39. Ik lees eerst even de hele tekst en daarna waar het mij om gaat. De hele tekst luidt, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die ver af zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En waar het mij om gaat vanmorgen is, zijn de woorden voor allen die ver af zijn. Ik wil u graag eerst voorgaan in gebed en daarna enkele gedachten uitspreken over deze tekst. Heere onze God, heilige en barmhartige Vader in onze Heere Jezus Christus. Nu wij aan het begin staan van deze studiedag, komen wij samen tot u in het gebed om u hartelijk te danken dat wij een plek van bezinning hebben hier in ons land om na te denken over de plaats van de Heidelbergse catechismus in missionair perspectief. En dat geldt ons eigen land, dat geldt Indonesië, dat geldt overal. Heren, wij danken u dat we mogen beginnen met te luisteren naar uw woord, waarin u ons zulke diep ingrijpende dingen zegt, waarin u ons leidt, ook in onze bezinning. En wij bidden u, geef ons een gezegende dag. Geef dat we wederzijds mogen leren. Wij van de broeders uit Indonesië en de broeders van uit Indonesië hier in Holland. Geef dat we zo aan uw voeten mogen zitten. En dat we ook aan het eind van deze dag het gevoel mogen hebben dat we weer een stapje verder gekomen zijn. Het is ook wel heel mooi en heel boeiend om precies met dit werk bezig te zijn. We staan hier bij de goudmijn van de reformatie. En we mogen naar wegen zoeken om het uit te delen. Ook vandaag aan de mensen die u op onze weg geplaatst hebt. Niet alleen in de kerk, maar ook in de wereld. Tegelijk belijden we u onze gebreken, onze onmacht soms en verlegenheid, hoe we hiermee om moeten gaan. Ook in ons eigen leven, want ook wij zijn mensen van onze context. Maar we bidden u, Heere, verlicht ons verstand en open ons hart en geef dat we zo vandaag een vruchtbare bespreking mogen hebben. Wees met allen die een taak hebben op deze dag, die gevraagd zijn om een inleiding te houden, en geef ons van daaruit ook goede gesprekken. Hoor ons gebed, aanvaard onze dank, in Jezus' naam. Amen. Graag nu enkele gedachten bij wat we hebben gelezen uit de Bijbel. Ver weg, dat lezen wij in Handelingen 2 vers 39. Waaraan denk je dan op een dag als deze? Aan Indonesië, ver bij ons vandaan, duizenden kilometers. Of aan Nederland, waar je vanuit Indonesië hier vandaag en deze dagen bent. Of denk je aan de catechismus van Heidelberg, ook ver weg, in de tijd, in de verleden tijd, voor de mens van vandaag. Ver weg, we lezen het dus in Handelingen 2 vers 39. Het hoofdstuk over de uitstorting van de Heilige Geest. Het hoofdstuk waarin Petrus de paaspreek houdt. En die preek is een pijl op de boog van de Heilige Geest, die mensen raakt in het hart, hen verlegen maakt en doet vragen: wat moeten wij doen? Waarop Petrus antwoordt: u komt de belofte toe en uw kinderen. En daarom een appel om Jezus Christus te aanvaarden als de eigen zaligmaker en Heer. Het gaat hier allereerst over Israël. Als Petrus zegt: u komt de belofte toe en uw kinderen, dan gaat dat over Israël. De profeet Joël had het al beloofd. Want het zal zijn in het laatst der dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En daarom gaat het allereerst ook over de belofte aan ouderen en jongeren die dromen zullen dromen en gezichten zullen zien. Pinksteren. Maar daarna gaat het ook over hen die ver weg zijn. Want daar focus ik dus op. Er zijn uitleggers die zeggen dat zijn ook Joden. Alleen die wonen niet in Jeruzalem, maar ver weg. Ik denk het niet. Ik denk dat hiermee bedoeld worden niet-Joden. Zij die altijd buiten het heil stonden. Op Pinksteren breken de dijken. En het heil van God stroomt door Jezus Christus en zijn werk de wereld in. En de apostelen gaan op weg. De Heilige Geest gaat voorop en achterop. De Heilige Geest houdt van reizen. De Heilige Geest houdt van zendingsreizen. Verre zendingsreizen. Voor de Heilige Geest kan het nooit ver genoeg gaan. En zo is de Heilige Geest ook hier gekomen, door de predikers van het evangelie. Wij die vroeger ver weg van God leefden, ons hele bestaan was doortrokken van het heidendom. Zo was het ooit met onze voorouders. Ik vind het altijd een aangrijpende gedachte, dat een of andere verre voorvader van jou ook de altaren van Donar en Wodan dienden. Maar zo was het ook in Indonesië en op allerlei andere plaatsen in deze wereld. Het woord ver weg is best wel een heel indringend woord. Toen het evangelie kwam, is er daarom een totale omwenteling gekomen. Toen is wat ver weg was, dichtbij gekomen. Dat is een geweldig wonder in de geschiedenis van God met deze wereld. Ingelijfd in Jezus Christus zijn mensen ver weg, dichtbij getrokken door de trekkende kracht van de Heilige Geest naar Jezus toe, de Zoon van God, om hem te leren kennen. En deze dag staat voor mijn gevoel ook ten diepste in het perspectief van dit wonder, dat wat ver weg was, dichtbij gekomen is. Zo zijn we ook dicht bij elkaar gekomen. Want waar mensen dichtbij komen door het geloof in Jezus Christus, ontstaat het wonder dat wat ver af was, ook van elkaar, dichtbij komt. Ik zou er ook het volgende van willen zeggen. Wanneer ik dat woordje ver weg op mij in laat werken, dan gaat het niet alleen om een geografische zaak. Maar dan gaat het ook om een geestelijke zaak. Met ver weg wordt ieder mens getypeerd sinds Genesis 3. Toen wij collectief bij God vandaan gelopen zijn en de relatie verbroken hebben. Dat is ten diepste ver weg. En zo kun je inderdaad heel ver weg zijn. Maar God heeft zijn Zoon gezonden En voor hem was het ook niet ver genoeg. Het kan hem niet ver genoeg gaan. Tot in de verlatenheid aan het kruis. Waar hij in onze plaats het oordeel droeg. En verzoening tot stand bracht tussen God en ons. En zo mogen ook mensen die geestelijk ver weg zijn, getrokken worden uit de duisternis, dicht bij het hart van God. En wat doet de catechismus hierin? Wel, in de catechismus wordt eminent vertolkt waar het in de schriften om gaat. Namelijk om het enige fundament, de enige troost, dat is dat je het eigendom bent van Jezus Christus. Vanuit onszelf onbereikbaar. Maar de catechismus wil, als een middel om de schrift te verstaan, ons dichtbij brengen. Een middel zijn in de hand van de Heilige Geest. Zodat daarin ook mensen dicht bij elkaar komen. Ik vind het een wonderlijke ervaring, dat was in Indonesië ook al zo, toen we de conferentie daar hadden, en ik voel dat nu ook vandaag weer, dat mensen uit allerlei contexten en culturen een diepe verbondenheid ervaren wanneer het gaat over de Heidelbergse catechismus. Ik heb daar voorlopig nog geen verklaring voor. Misschien kan dat ook niet. Maar in elk geval, daar waar de catechismus voor velen jarenlang meer scheiding bracht dan verbondenheid, ervaar ik nu iets nieuws. Een wenteling. En een verbondenheid die je niet forceert, maar die je geschonken wordt. Dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Dan begint het pas. Want dat ver weg, dat is niet passé. Zeker wel in het geloof. Zeker wel in Christus. Maar we leven in een gebroken wereld. En de kerk in Indonesië weet er alles van. In haar worsteling hoe je moet leven te midden van de context. Van dodenfeesten en standenverschillen, noem maar op. En wij weten er ook alles van. Door de secularisatie die ons elk moment weer ver weg bij God vandaan kan trekken. Alles bij elkaar betekent dat dan dat luisterend naar de schriften met behulp van de Heidelberger het een worsteling is om in deze tijd kerk te zijn. Dat ver weg, dat kun je niet zomaar doorstrepen en zeggen van nou, dat hebben we nou gehad en we gaan over tot de glorie van dichtbij. Het is een geloofzaak en telkens weer opnieuw moet je dat ook geschonken worden in de relatie met Jezus Christus. Het is dus meer een belofte. Maar tegelijk mogen we zeggen, wat je in de belofte hebt, dat heb je. Omdat de belover, onze God, betrouwbaar is. De Heidelbergse catechismus in het perspectief van wat ver af was, dichtbij gekomen is. De Heilige Geest is een bruggenbouwer. En die wil ook daarbij de catechismus gebruiken. Ik vind het indrukwekkend zoals het supplement op de Heidelberger in Indonesië tot stand is gekomen. Dan denk ik bij mezelf, ooit hebben we daar het evangelie mogen brengen. En nu kunnen we zoveel leren van onze broeders en zusters daar in Indonesië. Wederzijds leren, dat is ook iets van Handelingen. En dat is ook iets van onze tijd. Ik hoop dat wij een gezegende studiedag mogen beleven. Het gaat uiteindelijk niet om de catechismus. Het gaat ook niet om het supplement. Maar het gaat uiteindelijk ook niet om de actualisering van de belijdenisgeschrift. Het gaat om het perspectief van Gods werk in deze wereld. Het gaat erom dat mensen ver weg in Christus dichtbij gekomen zijn. Daarom lees ik tenslotte uit Efeze 2, vers 13 en 14. Waar we lezen: maar nu, In Christus Jezus bent u die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Tot zover deze woorden uit Efeze 2. En hiermee is dan deze studiedag geopend. Ik hoop dat we een hele fijne, goede dag mogen hebben. Open gesprekken, leerzaam. En geef ik graag de leiding weer over aan, ik weet niet wie, Wim? Dank u wel.
Hartelijk dank voor deze inspirerende openingswoorden. Ik wil me welkom nu voortzetten met een aantal mensen te noemen. In de eerste plaats hartelijk welkom aan onze broeders uit Indonesië. Pak Petrus Sugito, Pak Hero Purwanto en Pak Christian Goswijler. Onze drie gasten die ons vandaag wat verder zullen informeren en zullen leiden door de belevenis van de supplement van de Heidelberger Catechismus. Christian Goswijler zal vanmorgen zijn eerste lezing houden. Daarop zal dokter Theo Plezier reflecteren. Vanmiddag doen we datzelfde, maar dan zal Pak Petru Sugito zijn referaat houden en zal dokter Dolf de Velde reageren. De dag zal samen gehouden worden, laat ik het zo zeggen, met woorden. Dr. Gert Noord. We hebben hem speciaal gevraagd, omdat hij veel ervaring heeft met Indonesië. Heeft hij zelf ook voor de Raad van de Zending daar gewerkt. Ja, hè? Ik ging opeens even twijfelen. Nee, voor de Raad van de Zending in Tetena gewerkt. Heeft ook zijn dissertatie over Kuit geschreven in de tijd. Voelt zich zeer bij betrokken. En nu als directeur van de Nederlandse Zendingsraad hebben we hem gevraagd, wil je deze dag bij ons zijn en de leiding nemen? Hartelijk welkom ook, allemaal hartelijk welkom. En ik geef graag het woord over aan jou, Gert.
Bedankt voor deze introductie, Wim. Ik vind het voorrecht om vandaag hier met u na te denken over de Heidelbergse Catechismus en de actualiteit daarvan. Je zei het, Wim, uitgezonden door de Raad voor de Zending, dat klopt. Ik voel me wel in allereerste plaats predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en toen uitgezonden door de Hervormde Kerk naar het prachtige gebied in Midden-Sulawesi waar ik een aantal jaren heb mogen werken. Als predikant van de Hervormde Kerk is natuurlijk de Heidelbergse Catechismus buitengewoon belangrijk voor mij geweest en nog steeds. Ik heb zelf een aantal jaren gestudeerd in de Verenigde Staten aan Westminster Theological Seminary. En daar is ook een andere belijdenis, een andere catechismus voor mij belangrijk geworden. Namelijk de Westminster Catechism. En toen ik vanmorgen deze kant op reed, dacht ik toch nog even aan vraag en antwoord 1. Uiteraard resoneert in onze hoofden vaak vraag en antwoord 1 van de Heidelberger. Maar mijn hoofd resoneert ook vaak vraag en antwoord 1 van de Westminster Catechism. En ik lees u die toch even voor. What is the chief end of man? Man's chief and highest end is to glorify God and fully enjoy him forever. En dat vind ik een geweldig mooie formulering die met me meegaat door dit leven. Vandaag zijn we bij elkaar rondom de Heidelbergse Catechismus en de actualiteit daarvan. Specifiek in Indonesië. En dat is een voortzetting van eerdere gesprekken die daarover plaatsgevonden hebben. Vandaag zal het accent liggen op ervaringen met de aanvulling op de catechismus in Indonesië. De stand van zaken rondom dat gesprek daarover. We zullen ongetwijfeld horen over ontmoetingen die rondom de aanvulling hebben plaatsgevonden. En we zullen ons concentreren op de vraag welke ervaringen zijn er nu zo geweest en wat kunnen we op dat terrein ook van elkaar leren. Wat is onze hoop van deze dag, voor deze dag? Uiteraard hopen we dat deze dag een stimulans zal vormen voor kerk in Nederland om na te blijven denken over de actualiteit van de Heidelbergse catechismus en om beleiden te formuleren met betrekking tot zaken die niet in de Heidelbergse catechismus genoemd worden. En juist daarom is ook een aanvulling daarop geformuleerd. En onze hoop is ook dat we vandaag met elkaar iets kunnen horen van recente gesprekken die in Indonesië hebben plaatsgevonden rondom de catechismus, en zoals de ontmoetingen die zijn geweest in de GGJTU en in Rantepauw. Op deze ochtend zullen we luisteren naar twee verhalen. Allereerst een inleiding die zal worden verzorgd door dokter Christian Gosweiler en vervolgens een respons daarop door dokter Theo Plezier. Ik denk niet dat ik dokter Christian Gosweiler bij u moet introduceren, maar ik doe dat toch. Hij studeerde theologie en culturele antropologie in Heidelberg en Tübingen. En sinds 1995 is hij uitgezonden door de protestantse gemeente van Eisingen. En hij is uitgezonden via de Neukirchen en Mission. Hij is werkzaam voor de GGJTU, de christelijke kerk in Noord- en Midden-Java. En hij doseert in Ungaran Centraal-Java. En tot slot heb ik vernomen dat hij ook betrokken is bij de revisie van de Bijbelvertaling, de Indonesische Bijbelvertaling. Also, Herr Dr. Gosweiler, wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Wir versprechen uns viel von Ihrem Referat und wir hoffen, dass Sie uns viel Informationen ermitteln werden. Wir möchten Sie sehr gerne ausfindig machen, was so läuft in Indonesien. Also, wiedersehen.
Ja, bedankt voor de gelegenheid dat ik hier mag spreken. Ik hoop dat u geen moeilijkheden heeft mijn Nederlands te verstaan. Maar ik wil het beste doen. En voor mij is het altijd een oefening, omdat ik altijd zeg, het Nederlands heeft voor gereformeerde theologen hetzelfde betekenis als het Latijns voor de Rooms-Katholieken. En zo is het goed voor mij dat ik een beetje mijn Nederlands kan oefenen hier. Ja, maar ik bedank ook dat Christian en Marieke Visser erg van hulp was om mijn manuscript te vertalen. Jammer is het manuscript nog niet heel klaar. Misschien na de vergadering kan ik u ook een manuscript van deze presentatie sturen. Als een thema voor mijn presentatie heb ik gekozen, de enige troost voor Indonesië, kerende tijden voor de Heidelbergse catechismus. Zo zullen we een korte geschiedenis horen hoe de Heidelbergse catechismus naar Indonesië kwam en wat de houding van hedendaagse Indonesische kerken ten opzichte van de Heidelbergse catechismus is, en wat bijzondere zielpunten zijn, waarom sommige kerken de Heidelbergse catechismus nog gebruiken en andere niet. En dan zullen wij hopelijk ook tot een conclusie komen. Zo, voor de korte geschiedenis van de Heidelbergse catechismus in de Indonesische archipel, zullen wij die vijf perioden aanzien en dan tot een voorlopige conclusie komen. U weet zeker al dat om het jaar 600 de Nederlanders zijn in het Indonesische archipel gekomen en ze hebben ook de Heidelbergse catechismus meegenomen. En sommige jaren daarna wordt de Heidelbergse catechismus ook in de Indonesische, of op deze tijd de Maleise taal, vertaald. Zo op het jaar 1723 was er al een Maleise vertaling van de Heidelbergse catechismus. Dat was alleen maar 60 jaar na de verschijning van de Heidelbergse catechismus was er al een Maleise vertaling. En ik denk dat de Maleise vertaling van de Heidelbergse catechismus de oudste niet-Europese vertaling van de Heidelbergse catechismus is. En het is ook een van de oudste Maleise documenten, christelijke documenten die we in de Maleise taal hebben. Er was al een vertaling van de catechismus van Marix van Sint-Aldegonde, die u zekerlijk in Nederland nog een beetje kent. Maar ze wilde toch de originale Heidelbergse catechismus hebben, en zo heeft Sebastian Denkers dat vertaald. En wat interessant is, het eerste boek van de Bijbel was 6 jaren na de Heidelbergse catechismus vertaald. En het Nieuwe Testament hadden ze op het jaar 1768. En dan was nog een Maleise vertaling van het kort begrip, dat ik denk ook in Nederlands bekend is. En er was een nieuwe vertaling van de Heidelbergse catechismus door Wernley. En niet voor het jaar 1733 hadden ze de gehele Bijbel in de Maleise taal. Waarom hebben ze eerst de Heidelbergse catechismus vertaald voor ze de Bijbel vertaald hebben? Omdat de Heidelbergse catechismus zo'n klein boekje was en het was gemakkelijker zo'n klein boekje te vertalen en niet de gehele Bijbel. En ik denk het werd een goede gedachte van hun. Als we denken, als iemand wil gedoopt worden op het jaar 1723 en moet nog wachten tot het jaar 1733 om de gehele Bijbel en Bijbels onderwijs vanuit de Bijbel te verkrijgen, dat was natuurlijk te lang. Zo hadden ze een samenvatting van de gehele Bijbelse boodschap, de hele Bijbelse woord in de Heidelbergse catechismus. En dat was van hulp natuurlijk voor de catechisatie, voor mensen die wilden gedoopt werden. Maar ook om een beetje de verschillen met de Rooms-Katholieke geloof te verklaren. Omdat op deze tijd al ongeveer 1000 Rooms-Katholieke christenen was er, bijzonder op de Molucca's, omdat daar al de Rooms-Katholieke missie was. En misschien was de Heidelbergse catechismus voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie ook een middel om uit te rijden alle afgoderij en valse godsdienst, wat ook een opdracht van de Verenigde Oost-Indische Compagnie was. Zo, op de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tot het jaar 1799 was de Heidelbergse catechismus altijd gebruikt en geleerd op de scholen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en natuurlijk ook voor de catechisatie, voor mensen die wilden gedoopt werden of die hun belijdenis wilden geven. En de kort begrip was ook gebruikt naast de Heidelbergse catechismus. Maar in het 19e eeuw kwamen vele zendingsorganisaties met een rabbijachtergrond. Tot de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie hadden de VOC ook een soort van zendingsmonopolie. Maar na de bankrut van de VOC konden nu ook de zendingsorganisatie met een rabbijachtergrond naar Indonesië komen. En ze deden een goede werk in geheel Indonesië. En vele van hen gebruikten de Heidelbergse catechismus voor de catechisatie. Maar viele doen dat ook niet. Ze hadden een meer pragmatische benadering. En ze gebruikten nieuwere materialen. En zo denk ik dat in het 19e eeuw de Heidelbergse catechismus niet zo veel gebruikt was. Het was in vele gebieden, maar in andere gebieden ook niet. Maar dan kamen de gereformeerde zendingsorganisaties op het eind van de 19e eeuw. En ze brachten natuurlijk niet alleen maar de Heidelbergse catechismus, maar alle 3 formulieren van eenigheid. Daar was de Nederlandse gereformeerde zendingsvereniging, die dan tot de Zending Gereformeerde Kerk van Nederland wordt. Die hebben gewerkt op de insel van Java en hebben de Javaans-christelijke kerken gesticht, die vor allem voor Javanen was, maar ook de Indonesisch-christelijke kerk, die meer voor Chinesische christen was. En ze hebben ook op Sumba gewerkt en daaruit groeide de christelijke kerk van Sumba. En de christelijke kerk van Zuid-Sumatra is ook een vrucht van de directe zending van de Javaans-christelijke kerken. Vooral binnen Javanen die in Zuid-Sumatra leefden en leven. En dan kwam de GZB die in Zuid-Sulawesi werkte. En van deze werk groeide de Toraja-kerk. En een kleine afsplitting, de Luwu in Indonesische Luwu Protestantse Kerk in het gebied van Luwu. En dan kwam de christelijk gereformeerde kerken, die werkte ook in een ander gebied van de Torajas en daaruit groeide de Toraja Mamasa Kerk. En na de Tweede Wereldoorlog kwamen de gereformeerde kerken vrijgemaakt. Die werkte in West-Kalimantan, in Papua en zij werkte ook binnen een afsluiting van de christelijke kerk van Sumba en van deze werk groeide de gereformeerde kerken in Indonesië, of reformatorische kerken, hoe je dat wil vertalen. En dan was een laatste, de gereformeerde gemeente, die werkte in Papua en daaruit groeide de kerk van de gereformeerde gemeente in Papua. Alle deze kerken gebruikten niet alleen maar de Heidelbergse catechismus, maar tenminste in het kerkorde benoemden ze ook alle drie formulieren van eenigheid. Hoeveel ze het Nederlandse belijdenis en de Dordrechtse leerregels echt in het gemeenteleven gebruikt hebben, dat is nog een punt van discussie, maar tenminste formeel hadden ze op de tijdpunt van hun zelfstandigwording alle de drie formulieren van eenigheid in hun kerkorde. Maar wat geschiedde in de onafhankelijke Indonesische kerken, bijzonder na de Tweede Wereldoorlog? In de jaren 50 en 60 was er een soort van recalvinisatie. In het proces zelfstandige kerken te worden, vonden viele kerken in Indonesië dat de Presbyteriaan-synodale kerkorde en ook de reformatorische liturgie en de reformatorische dogmatiek van hulp voor hun was. En juist op deze tijd maakte Johannes Verkuy een nieuwe vertaling van de Heidelbergse catechismus. Dat kleine boekje, dat is zo, en dat was erg gebruikt in geheel Indonesië. Maar in de jaren 70 en 80 was er een nieuwe benadering om tot een eigen belijdenis te komen. De eerste hervormde kerk die een eigen belijdenis hadden was de protestantse Karobata-kerk op het jaar 1979. Maar zij hebben hun eigen belijdenis alleen maar als een aanvulling tot de Heidelbergse catechismus geschreven. Maar de Toraja-kerk met hun belijdenis heeft de Heidelbergse catechismus vervangen, omdat ze hun belijdenis als een soort van synthesis beschouwen. Een synthesis van de Heidelbergse catechismus, van de Westminster catechism, van de gehele drie formulieren van eenigheid. Ze hadden alle deze belijdenisgeschriften op tafel en als ze bezig met hun belijdenis waren en ze hebben probeerd een synthesis van alle deze belijdenissen te maken en deze belijdenissen op hun contextuele vraagstukken te appliceren. En ik denk, we zullen sommige voorbeelden van deze belijdenis ook in mijn presentatie horen. Dan was een belijdenis van alle, of vast alle Indonesische kerken, het algemeen begrip van geloof, dat was door de gemeenschap van Indonesische kerken, de Persekutuan Gereja Gereja di Indonesia, PGI, gemaakt, en dat is tot nu het belijdenis van alle lidkerken van de PGI. Er was sommige revisies, de laatste op het jaar 2000. En dan was de Javaanse christelijke kerken, die door de GKN gesticht was, zij hebben de Heidelbergse catechismus vervangen door de Pokok Pokok Ajaran GKJ, de leerstukken van de GKJ. Dan moet u een beetje opletten. Er zijn twee Javaanse kerken op Java. Er zijn de Javaanse christelijke kerken. Die hebben de Heidelbergse catechismus vervangen met de leerstukken van de Javaanse christelijke kerken. Maar onze kerk is de christelijke kerk van Noord-Midden-Java, christelijke kerk van Noord-Midden-Java. Wij hebben deze supplement of invulling van de Heidelbergse catechismus geschreven. En ik denk, u wil nog andere verschillen tussen deze, die twee belijdenissen zien in deze presentatie. Zo heb je de Pelengkap Catechismus Heidelberg, de aanvulling die in gebruik is in de christelijke kerk van Noord-Middeljava en de leerstukken van de Javaanse christelijke kerken die in gebruik is in het gehele Java. En ook de kerk van gereformeerde kerken in Papua hebben hun één belijdenis gemaakt, maar alleen als een aanvulling van de Heidelbergse catechismus, niet om de Heidelbergse catechismus te vervangen. Maar vele andere kerken beschouwden de Heidelbergse catechismus alleen maar een soort van catechisatiemateriaal. En zij hebben de Heidelbergse catechismus vervangen niet door een eigen belijdenis, maar door eigen catechisatiemateriaal. Omdat tot nu er geen catechisatiemateriaal is baseerd op de Heidelbergse catechismus. En viele kerken beschouwen de Heidelbergse catechismus een oudwetse catechisatiemateriaal. En zij hebben de Heidelbergse catechismus vervangen met nieuwere, modernere catechisatiemateriaal. Maar ik denk dat daar was een goede verandering door de twee conferenties over de Heidelbergse catechismus. Hier zie je Wim Verboom als hij hun lezingen gaf over de Heidelbergse catechismus. En ik kan een beetje helpen met vertaling. En dan hebben de deelnemers erover discuteerd en hebben een Salatica declaratie gemaakt, waar ze zeggen dat alle afgevaardigden zijn van oordeel dat de Heidelbergse catechismus in de 21ste eeuw nog steeds relevant is en bruikbaar is in preken, materiaal voor de catechese, materiaal voor het academisch onderwijs en als richtsnoer voor de leer van de kerk. En er was er ook bepaalde programma's om een festschrift te maken voor de Heidelbergse catechismus en ook een internetplatform om met elkaar verder te praten over reformatorische theologie in Indonesië. En er was een tweede nationale conferentie in het Toraja-land. En ik denk, de plaats was al erg interessant voor mij, omdat eigenlijk de Toraja-kerk op dit jaar, op het jaar 2013, alleen maar hun eigen jubileum, 100 jaar evangelie in het Toraja-land, willen vieren. En als man tegen hun gezegd had, dat is toch hetzelfde jaar, waarom viert je niet ook de verjaardag van de Heidelbergse catechismus? Dan hebben ze gezegd, nee, we gebruiken de Heidelbergse catechismus niet meer, zo willen wij niet de verjaardag van de Heidelbergse catechismus herdenken. Maar de vergadering in Salatica heeft zulk een diepte indruk tot hun, dat ze zeggen, nu willen wij de gastgever werden voor de tweede nationale vergadering over de Heidelbergse catechismus. En ik denk dat was echt een soort van conversie in de Heidelbergse, in de Toraccia-kerk. En ze hebben nu ook een nieuw materiaal, een nieuw hoofdstuk in de opleiding van een predikant, dat nu iedereen predikant moet ook over de Heidelbergse catechismus leren. En ik denk dat is echt goede verandering in de Toraccia-kerk. En ook op de conferentie hebben ze gezegd, wel, we hebben nu onze eigen belijdenis, maar moet die belijdenis echt de Heidelbergse catechismus vervangen? Kunnen dat niet ook de Heidelbergse catechismus invullen? Kunnen we niet de Heidelbergse catechismus, die we voor 100 jaren zo lief hadden, en ook ons eigen betekenis, allebei gebruiken? Dat is nu, denk ik, de proces in de Toraccia-kerk. En ook in de Luwu-kerk. We was sommige weken geleden bezig met een nieuwe ontwerp voor de kerkorde, en zij denken dat ze de Heidelbergse catechismus nu weer in de Heidelbergse, in hun kerkorde invoegen. En zo was er in de tweede conferentie meer Indonesische sprekers van verschillende gereformeerde kerken in Indonesië, en ook vele interessante discussies. En Wim Verboom was er ook. Wim Voldervaart was er ook. En zo hebben ze sommige besluiten gefasst om de Salatica-declaratie nog meer operationeel te maken. En tussen de twee nationale conferenties was er ook een regionale conferentie voor de Evangelische Kerk van Kalimantan. De Evangelische Kerk van Kalimantan is door de Basler Mission gesticht. Een soort van gereformeerd Lutherse Sending. Eigenlijk zijn ze in Zwitserland natuurlijk gereformeerd, maar ze hadden ook sommige zendelingen van Zuid-Duitsland, die Lutheraner waren, van Württemberg. En vroeger was de Heidelbergse catechismus ook gebruikt in de Evangelische Kerk van Kalimantan, maar nu hebben ze dat met hun eigen catechisatiematerial vervangen. Hun vertegenwoordiger hadden ook zo'n dieper indruk van de vergadering in Salatica, dat hij mij uitgenodigd heeft, kan jou niet een seminar geven over de Heidelbergse catechismus. Und so haben dat ze de centraalpunten van het christelijke geloof, van zonde, van verlossing, in alleen maar 7 lessen hebben behandeld. Behandeld. En de andere 43 lessen was over homoseksualiteit, over HIV-AIDS, over de ecologische problemen enzovoort. Maar nu dachten ze, nu willen wij een nieuw catechisatiemateriaal maken, dat misschien ook de Heidelbergse catechismus gebruikt en meer geconcentreerd is op de centraalpunten van het christelijke geloof. En vraagstukken zoals homoseksualiteit enzovoort, dat kunnen wij ook in de kerkelijke jeugdkringen bespreken. Dat moet niet al in de catechisatie binnen. En zo hadden wij ook een goede seminar met vele bijdragen. En het was ook heel interessant. Een van de predikanten zegt, als een volwassene wil gedoopt worden en van een niet-christelijke achtergrond, dan kun ik niet al de spieltjes van het catechisatiemateriaal voor de jongeren gebruiken. Dan is het gemakkelijkste. Ik geef hun de Heidelbergse catechismus en dat zal u lezen. Daar heeft u de gehele christelijke geleer. En als er vragen zijn, kunnen wij dan nog erover praten. En zo hebben ze ook hun verhouding tot de Heidelbergse catechismus hergedacht. Zo komen wij tot een voorlopige conclusie, dat de Heidelbergse catechismus wordt wel gebruikt tijdens de Verenigde Oost-Indische Compagnie, en er was een nieuwe accentuering door de gereformeerde zending. Nu is hij in vele kerken vervangen door contextuele belijdenissen, maar het blijkt een soort van renaissance te zijn door het jubileum op deze jaar. Maar hoe is nu de houding van hedendaagse Indonesische kerken tot de Heidelbergse catechismus? Ik denk, als wij over hedendaagse Indonesische kerken spreken, kunnen wij deze subgroepen binnen de gereformeerde of hervormde kerken maken. Als ik al gezegd heb, van de gereformeerde kerken, die alle toen de drie formulieren van eenigheid in hun kerkorde hadden, hebben velen hun de Heidelbergse catechismus en de drie formulieren van eenigheid vervangen, zoals de Javaans-christelijke kerken. Maar ook de Indonesische christelijke kerken hebben eigenlijk formaal de Heidelbergse catechismus nog in hun kerkorde, maar als ik tot de generaalsecretaris gevraagd heb, zegt hij, in de gemeente weten ze niets over de Heidelbergse catechismus, dat is alleen maar in de kerkorde. Zo kun je eigenlijk ook de Indonesische christelijke kerken, de GKI, vergeten. En ook de Toraja-kerk, heeft de Toraja Mamasa-kerk heeft de Heidelbergse catechismus gebruikt en niet meer. En ze zijn nu bezig met een eigen belijdenis, maar ze zijn nog niet klaar ermee. In de Toraja-kerk en de Luwe-Indonesische protestantse kerk is een proces van herdenking. En in de christelijke kerk van Sumba wordt de Heidelbergse catechismus nog gebruikt. En natuurlijk ook in de gereformeerde kerk in Indonesië en in de kerk van gereformeerde gemeente in Papua. Daar gebruiken ze alle drie formulieren van eenigheid. Zo, dat is de situatie in kerken met een gereformeerde achtergrond. Kerken met een hervormde achtergrond, dat is heel moeilijk om de situatie te verstaan. De meeste van hun hebben de Heidelbergse catechismus niet meer in hun kerkorde, maar in vele gemeenten wordt hij nog gebruikt. Dat is een situatie die ik in vele kerken in Indonesië zie, dat de synode de Heidelbergse catechismus al afgestoßen heeft van hun kerkorde en ze hebben hun eigen catechisatiemateriaal en zo verder, maar vele gemeenten en vele predikanten gebruiken hij nog. Dan heb je kerken met een evangelisch gereformeerde achtergrond. Dat is een heel interessante beweging, dat we nu een soort van evangelisch gereformeerde beweging hebben in Indonesië, die niet alleen maar de Heidelbergse catechismus, maar ook de Engelse traditie, de Westminster Catechism en Westminster Confession gebruiken. En heel orthodox zijn, omdat ze willen proberen om de evangelische enthousiasme, de evangelische evangelical fervor, they want to use evangelical fervor, maar gecombineerd met de gereformeerde dogmatiek. Dat is ook een heel interessante beweging in Indonesië, in sommige kerken, die is gewoon evangelisch reformatorisch of evangelisch gereformeerd genoemd worden. En het is ook interessant in de kerken met een verenigd Lutherse gereformeerde achtergrond. De Rheinische Mission was eigenlijk een uniert Lutherse gereformeerde zending, maar de kerken die in Noord-Sumatra ontstaan zijn door het werk van de Rheinische Missionsgesellschaft, die zijn Luthers geworden, maar is nog één kerk in het uiterste westen, de christelijk-protestantse kerk van Nias, en één kerk in het uiterste oosten, de christelijk-indonesische, het indonesisch-christelijke kerk van Papua. Deze willen nog echt uniert zijn, zo gebruiken ze de Lutherse catechismus en ook de Heidelbergse catechismus. En voor hun is de Heidelbergse catechismus een soort van symbool van hun unierte identiteit, dat ze de tweeën catechismi gebruiken in hun kerk. Maar ik denk het meest interessant zijn de kerken van interdenominationale achtergrond, zoals de GKJTU. Eigenlijk hatte de Neukirchner Mission vraag 1 van de Heidelbergse Katechismus als hun beleidenis. En iedereen die door de Neukirchner Mission uitgezonden was, moeste de vraag 1 met hun eigen hart geloven. Maar het was alleen maar vraag 1. Generaal was de Neukirchner Mission een interdenominationale zending. Maar, en zo heeft de kerk die door de Neukirchner Mission ontstanden is, de christelijke kerk van Noord-Centraal Java, enkele decaden geworsteld. Wat is onze identiteit? De andere kerken zijn Luthers, of gereformeerd, of Mennonite, of Baptist, maar wat zijn wie? En zo hebben ze sommige jaren geworsteld, maar dan hebben ze op hun eigen ontscheiding gezegd. Wij willen een gereformeerde kerk zijn en hebben in de synode van 1984 de Heidelbergse catechismus als richtsnoer voor de leer van de kerk in hun kerkorde ingevoegd. En dan, maar ze dachten dat er nog viele vraagstukken die in de Heidelbergse catechismus niet worden behandeld en zo hebben ze sommige jaren aan de supplement, of nu zeggen we update, of voortschrijving van de Heidelbergse Catechismus gewerkt. En deze supplement was ontvangen, geratificeerd op de synode op het jaar 2008. En het was interessant. Formeel hatte de GKJTU al de Heidelbergse Catechismus sinds 1984, maar het werken met de supplement brachte toch een nieuwe nadenken over de Heidelbergse Catechismus. Maar omdat je niet een supplement kunnen hebben als het eigenlijke boek niet kent. En zo hebben viele gemeenten gevraagd, als we nu een supplement hebben, tot wat boek is dat een supplement? En zo hebben ze weer waren ze bezig, deze supplement schrijven. Het is wel, er zijn viele cross-referenties tot de Heidelbergse Catechismus. En natuurlijk de structuur is hetzelfde als de Heidelbergse Catechismus. Maar nu heeft een speciale groep is nu bezig materiaal voor de catechisatie te schrijven. Zodat wij een moderne catechisatiemateriaal hebben met moderne methoden, maar gebaseerd op de Heidelbergse catechismus en op het supplement tot de Heidelbergse catechismus. Dat is dominee Heru Porvanto en ik en een grotere team mee bezig. En ook de andere kerken die nog belangstelling hebben met de Heidelbergse catechismus verwachten dat echt, zodat ze een moderne catechisatiemateriaal baseerd op de Heidelbergse catechismus hebben. En dan kwam de idee op de eerste Heidelbergse catechismusconferentie te maken. Ik denk ongeveer op het jaar 2011. Begon de GKJTU erover te denken, zullen wij alleen een GKJTU-jaardag maken of een nationale conferentie, maar tot het eind wordt het een nationale conferentie, georganiseerd door de GKJTU. En wat voor mij interessant is, de GKJTU is niet alleen met deze proces. De Kerk van Christus de Heer, Gereja Christus Tuhan,
hadden ook een vast gelijke proces doorgemaakt. De kerk van Christus de Heer is in Oost-Java. De meeste leden zijn Chinezen, een kleine kerk, ongeveer 10.000 of 12.000 leden. En ze zijn het vrucht van methodistische zending en hervormde zending en directe evangelisten van China. En zo wisten ze ook niet. Wat zijn wij eigenlijk? Wat is onze identiteit? En zo ongeveer om het jaar 1985 hebben ze hun identiteit gedefinieerd als een gereformeerd evangelische kerk. En op hun theologische seminarie hebben ze ook speciale lessen over de Heidelbergse Catechismus en andere reformatorische documenten gegeven. En in de volgende synode hebben ze eerst algemene reformatorisch belijdenis en dan op het jaar 2005 expliciet de Heidelbergse Catechismus en de Confessio Belgica als hun belijdenis vastgesteld. En nu zijn ze ook bezig materiaal voor hun scholen te maken. De Kerk van Christus de Heer is een rijke kerk. Ze hebben vele Chinezen en zo hebben ze ook vele scholen. En op hun scholen willen ze nu voor schoolkinderen de Heidelbergse Catechismus ook leren. En ze hebben vele goede theologen, zoals mevrouw Mariani. Ze heeft, Westminster Seminar in geheel gereformeerde seminarie in de Verenigde Staten studeert. En ze is echt een deskundige van de Heidelbergse Catechismus. Als ze een presentatie over de Heidelbergse Catechismus heeft, dan heeft ze altijd ook de commentaar van Ursinus in een Engelse vertaling op hun tafel. En dat is echt van kwaliteit. En ik denk ze kunnen veel doen voor een herdenking over de Heidelbergse Catechismus. Zo, wat is de opstelling voor de Heidelbergse Catechismus in Indonesië? Ik denk de gereformeerde kerk in Indonesië en de kerk van gereformeerde kerk in Papua, die door de gereformeerde kerken en door de vrijgemaakte gezicht zijn. En ook de calvinistische gereformeerde kerken en de vrije kerken in Oost-Zumba kunnen wel verdedigers of paks zijn voor de Heidelbergse Catechismus. Maar ik denk de strijkers, de aanvallers, zijn toch de kerk van Christus de Heer en de christelijke kerk van Noord-Centraal-Java, die nu tegenwoordig is. Maar we moeten realistisch zijn. Dat zijn al kleine kerken. Als we de leden van deze kerken samennemen, zijn dat ongeveer alleen maar 100.000 christenen. Tussen ongeveer 25 miljoen christenen in Indonesië. Dat is een kleine minderheid, een kleine minoriteit. Maar wij zijn gelukkig, we hebben nog het middenveld. We hebben nog de grote Toraja-kerk en de grote kerk, christelijke kerk van Sumba, christelijk-protestantse kerk van Nias, Indonesisch-christelijke kerk van Papua, waar de Heidelbergse Catechismus ook nog leeft. En als we die al samenrekenen, dan zijn dat ongeveer 1,5 miljoen christenen. Dat is ongeveer 15% van de protestantse christen in Indonesië. Als je wil, kan je dat ook kopiëren. Dan kan je de hele presentatie meenemen. En ik denk, op de reservebank hebben we nog vele kerken van gereformeerde, hervormde, evangelische achtergrond, die nog hun verhouding tot de Heidelbergse Catechismus herdenken. En zo denk ik, er zal nog veel theologische werk zijn, dat de Heidelbergse Catechismus natuurlijk niet alleen maar repristineert, hergesteld wordt, maar vernieuwd en op een nieuwe manier appliceerd wordt op de uitdagingen in Indonesië vandaag. Zo, wat zijn nu in de concrete geschilpunten? Heb ik nog? Hoeveel tijd heb ik nog? 5 minuten? Oké, ik zal het kort maken. Er zijn natuurlijk sommige redenen waarom vele Indonesische kerken de Heidelbergse catechismus nog steeds waarderen. Dat is de korte pregnantie en diepte van de Heidelbergse catechismus. En ook de Bijbelse grondslag. In Kalimantan heeft een van de predikanten gezegd, waarom hebben wij de Heidelbergse catechismus nog na 450 jaar? Omdat de Heidelbergse catechismus vanuit de Bijbel genomen is. En onze theologie vandaag kan alleen maar leven voor een ander 400 jaar, als onze theologie echt van de Bijbel genomen is. Ik denk dat was echt een goede conclusie van deze Heidelbergse catechismusseminar. Natuurlijk is het voor vele kerken ook een symbool van reformatorische identiteit, ook een symbool dat ze verbindt met andere reformatorische kerken in de gehele wereld. En sommige punten, zoals het nieuwe leven als dankbaarheid, de opstanding van Christus als basis voor de vernieuwing, en natuurlijk ook de enige troost in de eerste vraag, is ook heel belangrijk voor de christen in Indonesië. Maar er zijn ook redenen voor de afwijzing voor de Heidelbergse catechismus. Er zijn nu formele redenen. Viele kerken beschouwen de Heidelbergse catechismus alleen maar als een product van vreemde buitenlandse theologie. En als ze onafhankelijk worden, kunnen ze dat niet meer gebruiken. Zonder binnen te kijken, zeggen ze, dat heb ik nodig. Ik weet al niet, moet ik de catechismus Heidelberg Duits uitspreken? Heidelberg, af Nederlands, Heidelberg, af Indonesisch, gewoon Indonesisch, Heidelberg. Alleen om het uit te spreken, is vreemd voor vele Indonesiërs. En ook de taal is een beetje een ouderwetse taal. Hoeveel Tom van den End een goede nieuwe vertaling heeft gedaan sinds het jaar 2000, is het nog altijd moeilijk. En ik denk ook voor vele mensen in Duitsland en Nederland is het moeilijk de taal van de Heidelbergse catechismus te verstaan. En als ik al gezegd heb, is het voor vele kerken alleen maar een ouderwetse catechisatiemateriaal dat door moderne catechisatiemateriaal moet vervangen worden. Maar er zijn ook substantiële geschilpunten. En ik hoop dat ik de laatste 3 minuten nog kan gebruiken om over deze substantiële geschilpunten te spreken. Een punt wat altijd een belasting was voor de Heidelbergse catechismus, was de 80e vraag. En daar was ook veel discussie op de eerste catechismusconferentie in Salatica en ook in Rantipau. Sommige deelnemers zegden, in de eerste uitgave van de Heidelbergse catechismus was toch de 80e vraag nog niet. Zo kunnen wij die toch weglaten. Maar ik denk, het was een goede conclusie te zeggen, we hebben een goede voorbeeld van de Christian Reformed Church of North America. Ze hebben solche hakjes om de polemiek over de katholieke mes. En sinds het jaar 1991 is er ook een voetnoot in de Indonesische uitgave van de Heidelbergse catechismus. Maar naast de voetnoot die er al is, willen wij nu ook proberen deze hakjes te gebruiken om te zeggen dat het een latere toevoeging is en een latere toevoeging die misschien vandaag niet meer zo belangrijk is. Dan de scheiding van ziel en lichaam, dat is ook een interessante vraagstuk. In een Heidelbergse catechismus nummer 57, dat weet u al, zegt de Heidelbergse catechismus dat niet alleen mijn ziel naar dit leven van stonde aan tot Christus, haar hoofd zal afgenomen worden, maar dat ook mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijde wiederom met mijn ziel verenigd. En deze trenning van ziel en lichaam, dat is een belasting bijzonders in de Toraja dodenkult. Omdat de Heidelbergse catechismus kan misbruikt worden, als daar nog zielen zijn, die getrennt zijn van de lichaam, dat betekent dat wij offers tot deze zielen moeten geven. Und so heeft de Toraja-kerk in hun beledenis gezegd, dem doe me niet kwalijk dat ik alleen maar een Engelse vertaling nu heb, the resurrection is the resurrection of the human as a whole. Death is the death of the human as a whole. To seek relationships with departed souls is a fruitless exercise. En zo is er een beetje een kritiek tot de Heidelbergse catechismus, maar ik denk ook vele gereformeerde theologen in Europa hebben dezelfde kritiek, uitgaand van de studie van de Bijbel. Dat de Bijbel zulke scheiding van ziel en lichaam eigenlijk niet kent. En zo is het heel interessant voor mij, de welgereformeerde missionaar zendeling C.J. Haak heeft een eenvoudige vertaling van de Heidelbergse catechismus gedaan. En daar schrijft hij, als ik dat van het Papua-Malays vertaal, the resurrection of the flesh means when I die, I go directly to Christ in heaven. Is that my soul or is it whatever? The most important thing, it is me. But then we still have the resurrection of the body. Ik denk dat is een goede modificering. En als ik de eentijdse weergave van Wim Verboom lees, dan heb ik daar hetzelfde. En als de eentijdse weergave van Wim Verboom nu zal in het Indonesisch vertaald worden, ze hebben ze ook deze modificering van de Heidelbergse catechismus in vraag 57. Dan afbeeldingen in het kerk. Dat is ook een van de gereformeerde belangstellingen. In Indonesische kerken heb je nu meer en meer beelden zoals deze. En in de nieuwe editie van de Heidelbergse Catechismus zeggen ze, als we deze beelden niet aanbeten, dan is dat geen probleem als we beelden, afbeeldingen in de kerk hebben. Maar ik zeg, voor een Heidelbergse catechismus is het niet alleen maar een probleem van aanbeding en verering, maar het is ook een probleem dat we niet door stom beelden, maar door het levende verkondiging zijns woord geleerd werden. En ik zeg altijd, als je een beeld van Rembrandt of een beeld van Nyoman Dasane, een goede Indonesische schilderer in de kerk, dat is een levend beeld. Maar dat is niet alleen een stom beeld, dat is een dood beeld. En ik denk dat God niet wil dat het volk van God door zulke dode beelden, door zulke naïeve beelden geleerd wordt. Daar is het beter geen beelden te hebben. Of als de beelden heeft, dan zullen het beelden van hoge kwaliteit zijn. Maar daar is nog niet zoveel discussie erover. Maar de drie-eenigheid, dat is natuurlijk ook belangrijk in een islamitische context. Wat kunnen wij over de drie-eenigheid zeggen tot de moslimen? In de Javaanse christelijke kerk hebben ze een heel gemakkelijke lozing weggevonden. In de leerpunten van de Javaanse christelijke kerk zeggen ze, hoe kan de formulering over de Vader, de Zoon, de Heilige Geest worden uitgelegd? Volgens Gods verlossingsplan is in het Oude Testament God bekend als Vader. En nou in het Nieuwe Testament, dan wisselt hij de kleden en dan wordt hij tot God de Zoon. En in de kerkgeschiedenis wordt hij tot God de Heilige Geest. En zo is het alleen één persoon en niet drie personen, zoals de Heidelbergse catechismus zegt. Maar ik denk, de meeste Indonesische theologen willen deze formulering niet ontvangen. Ze zeggen, dat is geen contextuele theologie, dat is alleen een heropstanding van het oude monarchianische denken dat in het derde jahrhundert al door de kerk afgewezen werd. En dat moeten wij niet in Indonesië recyclen. Zo denk ik, de Toraja-kerk heeft een betere formulering gevonden. Ze zeggen niet alleen er is één goddelijk wezen, maar ze geven een nadere definitie. Ik had een soort van discussie met Christian Fischer hoe ik dat woord moest vertalen. Ik denk ze betekent echt. Het wezen, het enig goddelijke wezen, is liefde. En dat werkt in de geschiedenis in drie personen. Maar ze zeggen ook dat die eenigheid is met ons menselijke verstand niet te begrijpen, zodat het is alleen maar een soort van benadering. En het laatste, de behoudenis door Christus alleen, dat is natuurlijk ook een vraagstuk in Indonesië. Kunnen wij nog zeggen dat alleen die aan Christus geloven, aan zijn weldaden annemen, en dat die andere mensen van andere godsdiensten niet? De Toraja-kerk zegt wel klaar in hun belijdenis, ik heb nu alleen maar een Duits vertaling, die wahre Religion, die zur Rettung führt, ist diejenige, die sich auf die besondere Offenbarung in Jesus Christus gründet. Da die heilige Reformatoris argumentieren ze hier. En in het supplement van de GKJTU, van de christelijke kerk van Noord-Middeljava schrijven we een beetje meer, maar ze zeggen ook, der christliche Glaube betont, dass das Heil nur im Leben und Sterben von Jesus Christus und mit Jesus Christus erlangt werden kann, mit einer expliziten Cross-Referenzie dort Heidelbergser Katechismus, Frage 20. Mal dann sagen sie, diejenigen jedoch, die außerhalb von Christus und außerhalb der Gemeinschaft der Gläubigen sterben, können nur der Autorität und der Souveränität Gottes überlassen werden. Wer weiß das nicht? So, 400 Jahre geleden sind die Niederlanders mit dem Heidelbergse Katechismus nach dem indonesischen Archipel gekommen, haben der Heidelberg, er war von Vertaling, en er is nu een supplement. En nu brengen we deze supplement terug naar Nederland om met u erover te praten. We komen niet met het schip, maar met het vliegtuig. En de laatste week heb ik van de uitgeverij een nieuwe uitgave, een nieuwe leuke uitgave van deze supplement bekomen. Dat kun je voor 10 euro van mij kopen. Eigenlijk zijn het 12 euro, maar ik heb nog een promotieprijs. En ik heb ook sommige exemplaren van een Engelse vertaling, maar niet vele. En ik heb ook een serie van preking hoe deze supplement kan voor de Europese context geappliceerd werden. En 4 jaar geleden heeft het Reformatorisch Dagblad een goede titel gekozen voor de vergadering in Huizen. Javaanse lessen uit uw enige troost. En ik hoop dat we ook een beetje van Javaanse lessen uit uw enige troost vandaag kunnen ontvangen. Natuurlijk moeten de Indonesische kerken met de Heidelbergse Katechismus op hun eigen situatie aanwenden, maar ik denk dat moet niet zijn met een soort van deconstructie en reconstructie. Ik denk het zal goed zijn als ze de Heidelbergse Katechismus invullen met hun eigen belijdenis. Ik weet dat mijn tijd nu over is, maar als het mogelijk is, ik heb nog iets bijzonders voor afsluiting. De eerste Indonesische berijming van de Heidelbergse Katechismus. Misschien hebben we nog 2 minuten om de eerste Indonesische berijming te horen in de Luwu-kerk, een kleine kerk van de partnerkerk van de Gereformeerde Zendingsbond. De video is niet zo goed, maar ik denk we kunnen het wel. bedankt.
Er wordt mij net toegefluisterd dat wij nu eerst even koffie kunnen gaan drinken. Maar uiteraard wil ik eerst Herr Dr. Gosweiler bedanken voor zijn zeer interessante toespraak. Ik heb er erg van genoten en ik ben ervan overtuigd dat u, net als ik, het beeld van de mannschaft niet zullen vergeten. De kerken op het voetbalveld en het doel waarin geschoten moet worden. Ik vond dat een geweldig beeld. Recht herzlichen dank voor deze wonderbare overblik. Na de koffiepauze gaan wij weer verder en dan zal ik het woord geven aan Theo Plezier. Maar eerst even koffie en wellicht ook nog een korte sanitaire stop. Tot zometeen.
Thank you.
Beste mensen, mag ik u verzoeken om langzaamaan uw plaats weer op te zoeken? Dan gaan wij zo weer verder. Zeker wat Theo Plezier doet van het verhaal.
Oké,
anders ga ik het wel aanzetten.
Oké.
Ja, beste mensen. Vandaag is een mooie dag waarop we elkaar weer ontmoeten. En het is geweldig om elkaar weer te zien en veel van elkaar te horen. We willen ook graag gaan luisteren naar dokter Theo Plezier. En daarom wil ik u vragen om uw plaatsen weer op te zoeken. We hebben net geluisterd naar het referaat van dokter Gosweiler, waarin hij een overzicht heeft gegeven van het gebruik van de Heidelbergse catechismus in de verschillende kerken in Indonesië. En hij heeft op het eind van zijn verhaal ook een aantal punten aangeduid waar discussie over plaatsvindt als het gaat over de plaatsbepaling van de Heidelbergse catechismus in de Indonesische samenleving. Het contextuele karakter kwam daar ook wel bij aan de orde, bijvoorbeeld in relatie tot de Torrasjekerk. We hebben vandaag uitgenodigd om te reageren op het verhaal van dokter Gosweiler, dokter Theo Plezier. Theo is predikant in de hervormde gemeente van Dirksland en daar ben je inmiddels nu anderhalf jaar predikant. Ik heb begrepen dat je ook voorzitter bent van de Raad voor het Beroepingswerk. Dat klopt, hè? Ja. En daarnaast ben je ook betrokken bij de editorial board van Theologia Reformata. Nou, dat als introductie. Ik weet dat je ook intensief betrokken bent bij het nadenken over de Heidelbergse catechismus. Ik wil je vragen om naar voren te komen en te reageren op het verhaal van dokter Gosweiler.
Dankjewel, Gert. Dank voor de uitnodiging. En ik begin even bij dat mooie filmpje dat we net hebben gezien van de zingende kinderen. De opname van de berijmingen in Indonesië. En het was recent, ik denk vorige week of die week ervoor. Ik ben er zelf niet bij geweest, maar toen was er bij ons op Flaké in Sommelsdijk was dat een cd-opname van een aantal berijmingen van de Heidelberger in het Nederlands. Geachte aanwezigen, broeder Gosweiler opende zojuist een hele boeiende wereld. Een diepgravend en uitvoerig onderzoek van de omgang van de Indonesische kerken met de Heidelbergse catechismus door de eeuwen heen. Uw verhaal, moet ik zeggen, was voor mij een eerste uitgebreide introductie in de wereld van de gereformeerde kerken in Indonesië. En wat is het dan interessant om te zien hoe dan zo'n geschrift als de Heidelbergse catechismus een perspectief kan zijn aan de hand waarvan je die dynamiek van die kerken en dat gereformeerde christendom aan het licht kunt brengen. Hoe de kerk haar weg zoekt in deze wereld. En dat is een belangrijk zinnetje voor mij nu, hoe contextualiteit uiteindelijk, denk ik, tot het wezen, tot de essentie van het christendom hoort. Maar daar zal ik zo wat meer over zeggen. Dat begint al een beetje met de vertaling van de Bijbel. En daar zit een belangrijk verschil tussen het christendom en de islam natuurlijk. Dat het christendom van meet af aan vanuit Pinksteren zegt. De geest spreekt alle talen en de Bijbel vertalen. Het vertalen van de Bijbel is daar ook door geïnspireerd. Contextualisering begint bij de vertaling van de Bijbel. Al moeten we natuurlijk bijzeggen dat in Indonesië de Heidelberger er eerder was dan de Bijbel in de vertaling. Uw lezing was voor mij echt een ecumenische ervaring. Een herkenning van christenen uit verschillende contexten in deze wereld. Ecumenisch ook, omdat het verhaal zichtbaar maakt en de presentatie zichtbaar maakt hoe enorm de verspreiding en de werking van de Heidelberger door de eeuwen heen is geweest bij de gereformeerde kerken wereldwijd. Dus het was eigenlijk ook een ecumenisch plaatje wat u ons vanmorgen hebt laten zien. Nu ga ik in mijn reactie niet een overzicht geven van de ontwikkeling in Nederland. Een soort voetbalopstelling, alleen dan met Nederlandse kerken. Daar is de tijd tekort voor. En daarvoor zou Nederland wel misschien weer een veel te grote stem krijgen. En vanochtend klonk vooral de stem uit Indonesië. Bovendien zouden anderen daar veel beter toe in staat zijn dan ikzelf. De vragen die in de lezing aan de orde waren, althans ook in het manuscript dat ik gelezen heb, en dat heb ik het eind daarvan, dat moest u net in wat paar minuten doen, en ik wil juist op dat eind wat meer ingaan. En de vragen die aan het eind van de lezing speelden, die raken erg aan mijn werk als predikant. Hoe vertolken wij het evangelie vandaag in onze wereld? En hoe functioneert daarin nu het belijden van de kerk? Belijdenisvorming en geloofsonderwijs zijn daarbij twee verschillende sporen. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Maar ik wil vooraf zeggen dat ik reageer vanuit de herkenning dat, hoewel binnen verschillende contexten, de Indonesische en de Nederlandse kerken in de 21ste eeuw op een hele nieuwe manier bezig lijken te zijn met de verwerking van het 16e eeuwse gereformeerde beleiden. En dat vind ik een heel interessante waarneming. Dat je dus ziet dat wat in Indonesië gebeurt, dat die 16e eeuwse beleidingsschriften op een hele nieuwe manier weer verwerkt worden. Ik heb de indruk dat wij in Nederland dat ook een klein beetje aan het doen zijn. Eerst twee opmerkingen over de relatie tussen kerk en beleiden. Twee opmerkingen. De eerste opmerking gaat over de relatie tussen de vele kerken. Daar hebben we er ook een heleboel van gezien in de presentatie. De vele kerken en die ene Heidelberger. In het 16e eeuwse Europa was de Heidelbergse catechismus een exportproduct. Vanuit Heidelberg verspreidde de catechismus zich in een rap tempo over Noord-Europa. En dat viel samen in een periode in Europa dat de gereformeerde kerken bezig waren met de confessionalisering. Zij waren bezig met het vaststellen van wat hun identiteit was. En in die periode begon de Heidelbergse catechismus aan haar opmars. Toch een beetje voetbalopstelling. Er werden kerkorders opgesteld. Er werd beleiden geformuleerd en vastgelegd. En daar speelde de Heidelberger een sleutelrol in. Predikanten, veelal Rooms-Katholieke priesters die overgegaan waren naar de reformatie, die werden door synodes en klassees verplicht tot prediking uit de catechismus. Natuurlijk voor hun eigen theologische vorming, maar ook tot opvoeding van de gemeente in de gereformeerde religie. En daarmee werd de Heidelberger ook wel een klein beetje ingezet, als ik het zo mag zeggen, als een kerkpolitiek instrument. Het zorgde ervoor dat er een soort eenheid in die kerk ontstond. En daar werd de Heidelberger ook voor gebruikt. Dat de Heidelbergse catechismus een exportproduct is en ook een beetje een politiek instrument, blijkt ook wel een beetje als we de geschiedenis van de Heidelberger zien in het licht van Indonesië. Dat bleek uit de schets die u vanmorgen ons gaf. De relatie tussen de vele kerken en de Heidelberger is ook vanuit Indonesisch perspectief getekend door politiek. Dan valt het woord kolonialisering. Maar ook de emancipatie uit die kolonialisering. De Heidelberger is een onderdeel gemaakt van kerkelijke en politieke macht. Bij alle dankbaarheid die er is voor wat ons vanuit het verleden is geschonken en de rol die de Heidelberger daarin heeft gespeeld en nog steeds speelt in de kerken, in de eenheid van de kerken en het overdragen van het geloof, moeten we deze historische en politieke omstandigheden waaronder dit gebeurde wel onder ogen blijven zien. Dat als het gaat om de relatie tussen de kerken en de Heidelberg. Tweede opmerking gaat over de rol van het belijden of de rol van belijdenisgeschriften in het algemeen in gereformeerde kerken. Ik mag wel een beetje zeggen dat ik een vertroostende ervaring vond in het verhaal van broeder Gorsweiler. Dat ik op een gegeven moment bij het lezen thuis, ik vond het heerlijk om het nu te zien, maar bij het lezen thuis de draad helemaal kwijt was bij al die afkortingen van al die kerken daar in Indonesië. En ik dacht, gelukkig, daar kunnen ze er ook wat van. Al besefte ik wel dat dat ook wel een beetje export vanuit Europa is geweest. Vele tientallen varianten gereformeerd, vele kerken en dezelfde geschriften. Vele kerken en toch diezelfde gereformeerde belijdenisgeschriften, dat is in Nederland ook het geval. Je kunt je afvragen of de rol van een belijdenisgeschrift in alle kerkelijke verschillen uiteindelijk niet heel erg marginaal is. Heel veel kerken staan altijd op het belijden en maken zich hard voor die belijdenisgeschriften. Maar als het puntje bij het paaltje komt, zijn er een heleboel kerken met precies dezelfde belijdenisgeschriften, terwijl de eenheid daar nog niet altijd mee geholpen is. Dus de Heidelberger staat in al die gereformeerde kerken vier tussen die twee andere formulieren van de enigheid. Maar kerkelijke verschillen en het ontstaan van vele kerken gaat uiteindelijk niet over de tekst van het belijden, maar dat gaat veel vaker over hoe je die tekst moet verstaan en hoe je die tekst moet interpreteren en wat die tekst betekent voor het kerkelijk leven vandaag. En dan ontstaan er ineens een heleboel verschillende kerken. Althans, zo is het de afgelopen eeuw in Nederland wel gegaan. En dat relativeert eigenlijk belijdenisgeschriften als geschrift. En dat maakt het belang van uitleg en interpretatie veel groter. Nou, daar wil ik met u even verder op doorgaan. Want volgens mij zit daar een belangrijk punt in het verhaal van dokter Gorsweiler. De Heidelberger is een voorbeeldig stuk gereformeerd belijden. Maar er is een toenemende mate, is er noodzaak voor interpretatie van die Heidelberg. Als ik goed heb geluisterd en goed heb gelezen, ligt dat ook een beetje als vraagstuk onder het verhaal dat we vanmorgen hebben gehoord. Belijden vraagt om doorvertaling en kan niet zomaar worden doorgegeven. Alsof je een voetbal doorgeeft. Een vraagstelling, als dat de vraagstelling is die onder het verhaal ligt, en ik hoor heel graag zo dadelijk of ik hem daar het goed heb gepakt, maar dat is wel een vraagstelling die ik heel erg herken. En het valt mij op hoe in dit jubileumjaar voor de catechismus, hoe vaak woorden vallen als relevant en actueel. Wij zijn erg bezig in Nederland met te laten zien hoe relevant de Heidelberger is en hoe actueel de Heidelberger is. Hoe vaker wij dat roepen en hoe meer wij daarmee bezig zijn, daaruit blijkt dat dat dus niet vanzelf spreekt. Dat dat niet evident is. Dat moeten we aantonen. En een langere of een kortere toelichting volstaat niet altijd. De situatie in de 21ste eeuw, zowel in Indonesië als in Nederland, vraagt om een hertaling, om een herformulering, om een aanvulling, het supplement, of misschien zelfs wel om een nieuwe catechismus. Vanuit de grote verschillen die er tussen onze contexten zijn, delen wij één belangrijke vraag. Hoe kan het gereformeerde geloof worden doorgegeven aan volgende generaties? En hoe kan het verwoord worden in een nieuwe culturele context? En als het om de Heidelbergse catechismus gaat, is dit ook, of misschien juist wel, een interpretatievraag of theologisch gezegd een hermeneutische vraag. Hoe overbruggen we die afstand van dat 16e eeuwse Europa en dat geschrift wat we daaruit ontvangen hebben naar het 21ste eeuwse postkoloniale Indonesië of het postchristelijke Nederland? Er is hier iets wat mij bij opvalt. Deze vraag naar doorvertaling komt niet voort vanuit verzet tegen het belijden. Maar die komt voort vanuit een soort urgentie die wij met elkaar voelen. Er spreekt een verlangen uit om de erfenis van dat oude geloof, van dat oude belijden te bewaren en die door te geven. En naar mijn gevoel spreken we over deze dingen in een heel ander verband dan pakweg 50 jaar geleden. Dat moet ik een beetje voorzichtig zeggen, want toen was ik er nog niet. Maar ik denk dat dat voor onze beide contexten geldt. Dat 50 jaar geleden heel anders over dat gereformeerd belijden in de kerken werd gesproken als dat dat tegenwoordig weer gebeurt. In Indonesië, als ik het goed heb begrepen, is er een fase geweest van verzet tegen de documenten Heidelberger, omdat het veel te veel aan het koloniale verleden herinnerde. In Nederland hebben we een periode gehad van verzet tegen het klassieke belijden, omdat binding aan een belijdenis werd gezien als het opgeven van de eigen zelfstandigheid, de eigen mondigheid, de eigen onafhankelijkheid. Dat motief, hoe verschillend dat ook in de beide contexten zich voordoet, daar zit toch een zekere mate van herkenning in. De urgentie van de secularisatie in West-Europa noopt de kerk om bij haar bronnen te blijven. Om misschien wel terug te gaan naar haar bronnen en uit die bronnen te putten. En dat zorgt voor een heel andere houding waarmee naar de traditie wordt geluisterd dan dat, denk ik, een aantal decennia geleden het geval was. Ik schat daarom in dat voor ons beide contexten de toon veel positiever is geworden. Ook al is die wellicht wel zoekend. Wij willen de verbondenheid met het verleden niet zomaar loslaten, maar we voelen ook dat die op een nieuwe manier gestalte moet krijgen. En de viering van 450 jaar Heidelberg heeft daar het nodige in losgemaakt. Ik wil mijn reactie wat zo dadelijk gaan afsluiten door drie vragen aan de orde te gaan stellen. En misschien zijn dat vragen waar we nog eens met elkaar over kunnen doorpraten. Want die vraag naar doorvertaling en naar interpretatie, die hermeneutische vraag, kunnen wij niet versimpelen door te zeggen van je hebt de Bijbel aan de ene kant en je hebt de leefwereld of de context en de cultuur aan de andere kant. En we zijn altijd maar bezig om daar wat bruggen tussen te slaan. Zo is hermeneutiek wel eens wat versimpeld tot deze twee polen. Daartussen, tussen de schrift en vandaag, bevindt zich de kerk. De kerk die een symbool is van continuïteit met de apostelen. Bij de opening werd Handelingen 2 gelezen. Waarin ook in Handelingen, in de eerste hoofdstukken van Handelingen, wordt gesproken over dat zij met elkaar spraken en de leer van de apostelen doorgaven. Dat is de kerk. De kerk is er vanaf het begin af geweest en in elke tijd en in elke situatie spreken en handelen christenen vanuit hun geloof, van hoe zij dat hebben doorgekregen van de generatie voor hen, tussen de wording van de Bijbeltekst aan de ene kant en de situatie van vandaag, beweegt zich de kerk als het wereldwijde lichaam van Jezus Christus. De kerk vertegenwoordigt continuïteit, maar dat is niet neutraal. Dat is niet objectief, maar dat is altijd getekend door de tijd en gekleurd door de situatie. Ik lees even een citaat voor uit de lezing van dokter Gosweiler. Hij zegt daar in de conclusie, het staat buiten kijf dat kerken niet stug de Heidelbergse catechismus of andere leerstellige documenten kunnen handhaven. Elke kerk moet natuurlijk haar eigen contextuele theologie ontwikkelen. Dus in dat hele hermeneutische veld van schrift en situatie, van kerk en cultuur, is daar die kerk die al eeuwenlang bezig is om dat geloof te verwoorden en door te geven. Dat brengt mij bij mijn eerste vraag. En mijn eerste vraag aan dokter Gosweiler en de vraag die ik hier in het midden wil leggen is: is ook de Heidelbergse catechismus zelf niet een contextueel document? Dokter Gosweiler roept een dilemma op aan het eind van zijn lezing in de conclusie, waar hij zegt, en hij haalde dat aan het eind ook aan, dat Hij zegt, moet contextualisering plaatsvinden langs de weg van deconstructie en reconstructie? Of moet de kerk een stap terugzetten en dan vanuit die Heidelberger, die tenslotte gedeeld is door alle kerken in de gereformeerde kerken over heel de wereld, terug naar die Heidelberger en dan een nieuwe sprong doen? En dan vallen woorden als update of heruitvinden. Maar moeten we niet beginnen met vast te stellen dat die Heidelbergse catechismus zelf een contextueel geschrift is? Dat in die apostolische continuïteit, in die weg van de apostelen toe naar ons vandaag, die weg van de kerk, dat die Heidelberger zelf een verwoording is van wat het van die herontdekte christelijk geloof in de tijd van de reformatie. Dat hebben protestanten altijd wel gezegd, dat de reformatie een herontdekking was van het oude christelijk geloof. Dat het geen nieuw geloof was. De protestanten hebben altijd een katholieke claim gehad. De reformatorische theologie, met alle protestante varianten die er zijn in Europa en wereldwijd, die reformatorische theologie staat in continuïteit met de apostelen en met hun opvolgers in de vroege kerk. En dat werd in de reformatie op een nieuwe manier ontdekt en op een nieuwe manier verwoord. Maar dat werd wel verwoord in de gedachten en in de wereld, in de leefwereld en in de thema's van hun tijd. Daarmee is de Heidelberger zelf een contextueel geschrift. En wanneer we beginnen bij de contextualiteit van de Heidelberger, dan zouden we over die verschilpunten die er zijn, en we hebben ze net gezien, de Heidelberger in al die regels die dan werden gewijzigd of wat werden aangepast in die nieuwere teksten, dat proces wat daar gebeurt, dan kunnen we die verschillen ook op een andere manier benaderen. Dan gaat het niet om de vraag bijvoorbeeld of vraag en antwoord 80 als het gaat over de Eucharistie, of die vraag in de Heidelberger correct is, daar gaat het niet over. Het gaat ook niet over die vraag of dat antwoord over die paapse mis nog wel actueel of relevant is. Die vraag ook niet. Maar een contextuele benadering zal eerst een stap terug moeten doen. En die zal zichzelf de vraag moeten stellen of dat hele debat wat speelde in de reformatietijd over de presentia realis, over de presentie van Christus in het avondmaal, of dat debat als zodanig niet contextueel was voor die tijd. En daarmee is niets gezegd over waarheid of onwaarheid. Maar het roept de vraag op, als wij vandaag het met elkaar hebben in de kerken over de werkelijke tegenwoordigheid van Christus, de presentia realis van Christi, als wij daar vandaag over spreken, doen wij dat dan in het kader van de sacramenten? Of komt dat in het Nederlandse christendom vooral ter sprake als het gaat over liturgie? Of als het gaat over de inhoud en de vormgeving van de kerkdiensten? Of als het gaat over de kerk als gemeenschap van gelovigen, dat daar in dat verband gesproken wordt over de aanwezigheid van Christus. En als het gaat over de presentia realis, zullen we daar niet zozeer direct een avondmaalsdiscussie, denk ik, van maken, maar veel meer een gesprek over de ecclesiologie en over liturgie. Op die thema speelt vandaag de aanwezigheid van Christus een grote rol. Ik zou dat kunnen uitbreiden met andere voorbeelden die in de lezing naar voren kwamen. Een mooi voorbeeld vond ik ook wat wij zagen over de aanpassing in, of de vertaling moet ik zeggen, van dat was over, in de zondag over het geloof in de opstanding. Over de scheiding van ziel en lichaam. Dat de Indonesische context ertoe brengt om dat dualisme niet zo neer te leggen dat de ziel iets zelfstandigs wordt. Als ik sterf, ben ik bij Christus. Niet mijn ziel. In West-Europa is het zo dat op dit moment in de kerk hebben wij te maken met geluiden vanuit de neurobiologie. Wetenschappers die zeggen dat een mens niet meer is dan zijn brein. Niet meer is dan zijn hersenen. De vraag is of het dan kan helpen om als kerk te zeggen dat we van het dualisme af moeten, misschien dat we wel op een hele nieuwe manier daarover na moeten denken, want als het lichaam sterft, dat er toch iets blijft bestaan van de mens wat voortleeft. En dat vraagt om dualisme, omdat je anders moet gaan toegeven aan het materialistisch wereldbeeld. Nou, zomaar een vraag wat vanuit onze context, misschien dat dualisme op een hele andere manier toch weer terugkomt, en dat we daarin een andere weg zullen moeten inslaan, dan misschien ook in het verleden is gebeurd. Daaruit blijkt hoe hoe contextueel dat kerkelijk beleiden en dat kerkelijk spreken is. Nou, ik zou ook graag nog wat over dat puntje over de drie-eenheid zeggen, maar dat laat ik nu maar liggen, want je kunt dat per onderwerp doordenken. Alle theologie is in zekere zin contextueel en dat relativeert niet de geloofswaarheid. Want de continuïteit in de christelijke traditie geeft aan dat we niet zomaar terug kunnen vallen op eerdere beslissingen. Dus als het gaat over de drie-eenheid, dan hebben we te maken met de beslissingen die in de vroege kerk genomen zijn. En daar kunnen we niet achterlangs en daar moeten we niet achterlangs willen. Wij zullen wel altijd in de taal van vandaag, in de taal van deze tijd, woorden moeten zoeken om die geloofswerkelijkheid uit te drukken. En dat vraagt om voortdurend nieuw beleiden. Dat relativeert niet de traditie. Maar dat is slechts erkenning van het wonder van Pinksteren. Dat in alle talen de grote werken van God klinken. En in alle talen betekent volgens Openbaring 5 ook alle naties. En daarmee ook alle contexten. Een beroep op de Heilige Geest maakt het beleiden niet relatief. En wij blijven luisteren naar 16e eeuwse beleidende teksten. En dat is een erkenning dat het dezelfde geest is die daarin spreekt. En die vandaag nog spreekt. Erkenning dat de Heidelberger contextueel is, haalt de spanning af, volgens mij, van het dilemma update of reinvention. Daar hoef je dan dus niet meer tussen te kiezen. De kerk begint niet vandaag te denken en te spreken. Maar ook als wij spreken over dat we een update nodig hebben van een oude tekst, kan ons dat op een verkeerd spoor brengen. Alsof het lijkt dat wij vandaag, dat wij iets bij de tijd moeten brengen wat in zichzelf neutraal en tijdloos is. Dat was mijn eerste vraag. De tweede behandel ik wat korter. De tweede vraag die ik wil stellen is deze. Waar staan wij in de beweging van de traditie naar de schrift en weer terug van de schrift naar de christelijke traditie? In Indonesië volgde de Bijbelvertaling de vertaling van de catechismus. Dat was als het ware voor de lezer een weg van de traditie van de Heidelberger naar de schrift. Die hele Bijbel was pas ruim een eeuw later vertaald in het Maleis dan de Heidelberger. Ik gebruik dat gegeven om nu iets te zeggen over het Nederlandse christendom. Na een aantal eeuwen Corpus Christianum, waarin de kerk heel veel macht had en waar het christendom vertakt was tot in de haarvaten van de West-Europese samenlevingen, lag de waarheid vervat in vaste documenten, zijn wij als samenleving in Nederland in een situatie terechtgekomen waarin het gezag van de kerk niet meer vanzelf spreekt, waarin de traditie niet zonder meer heilig is en waar christenen en kerken heel pluraal geworden zijn. Tegelijkertijd blijft in al die veranderingen voor alle christenen de Bijbel de bron van oriëntatie. Dat is op zichzelf al een wonderlijk bewijs voor het gezag van de schrift. Dat alle christenen, voor alle christenen, de schrift het boek van God blijft. Voor kerken die de belijdenis een expliciete plek willen geven, roept dit wel heel vaak een vraag op. Want die relatie tussen het belijden en de schrift moet heel erg helder zijn. Die helderheid spreekt niet vanzelf. Veel christenen in Nederland zijn niet zonder meer overtuigd van een hele rij tekstverwijzingen die je naast de Heidelbergse catechismus kunt zeggen. Laat mij maar zien waar het in de Bijbel staat, zeggen ze. Of dat is toch een menselijk geschrift, geef mij maar de Bijbel. Dat is natuurlijk heel mooi, omdat dat appelleert aan een oernotie in de reformatie. Maar dat levert ook een situatie op waarin iedereen zijn eigen beroep op de schrift doet. Er is dus een beweging gaande van de traditie, van het vaste, geformuleerde geloof aan de ene kant, naar een eigen lezen en een eigen verstaan van de Bijbel. Daar zit veel pluraliteit in, omdat ieder zijn eigen beroep op de Bijbel doet. En in zo'n situatie kon het wel eens zijn, en het zou mij niet verbazen als dat binnen nu en een aantal jaar, misschien dat het 10 jaar duurt, maar dat dat binnen nu en een aantal jaar zal gebeuren, dat de beweging weer de andere kant op zal gaan. Dat wij geconfronteerd met al die christenen en al die kerken die hun eigen beroep op de Bijbel doen, de vraag weer naar boven komt, welke kaders zijn er? En hebben wij ook nog een traditie? hebben wij ook nog een groot verband waarin dat bijbellezen zich plaatsvindt. Want ja, er staat zoveel in de Bijbel, waar moet ik beginnen? En hoe krijg ik het aan bij elkaar? Ik merk dat aan mijn kattengezanten, als je met elkaar hebt over het spreken van ja, je moet de Bijbel lezen. Dan is het van ja, waar moet ik beginnen? Dus er is een verlangen ook naar kaders, naar traditie, naar een geschrift zoals bijvoorbeeld de Heidelbergen, waarin dat Bijbelse verhaal op een hele inzichtelijke manier beknopt wordt neergelegd. Er is dus een beweging van traditie naar Bijbel en van Bijbel naar traditie. En mijn vraag is, waar staan wij in die beweging? Die twee bewegingen, weg bij de traditie vandaan, terug naar de Bijbeltekst en vanuit de veilige Bijbelteksten weer op zoek naar het ene verhaal, naar de samenhang in het geloof. Het kon wel eens zijn dat in de Nederlandse context daar nieuwe ruimte ontstaat voor nieuw beleidend spreken. Niet vervreemd van de traditie, niet vanuit verzet tegen het oude geloof, maar in een nieuwe verwerking, in een voortbouw op de oude formuleringen. En mijn vraag is of u daar iets van herkent. En ik ben benieuwd of we juist daarin ook niet van elkaar verder kunnen leren. Dat waren de twee belangrijkste vragen die ik wilde stellen bij het verhaal van vanmorgen. Een derde vraag die nog wat open staat is eigenlijk de vraag van ja, hoe zit het nou precies met het onderscheid tussen aan de ene kant een belijdenisgeschrift, een tekst waarvan een kerk zegt, die komt in de kerkorde, Daar ligt het kerk zijn in verankerd. En aan de andere kant de catechese en het geloofsonderwijs. Je ziet dat bijvoorbeeld bij de twee andere formulieren van enigheid, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels, daar veel meer ruimte zit. Die vormen onderdeel van een kerkorde, die ze vormen onderdeel van het fundament van het kerk zijn. En die functioneren wat minder in de catechese, terwijl in de Heidelbergse catechismus die twee van ouds helemaal bij elkaar komen. En als het dan gaat over, houden wij vast aan de catechismus of laten we die los, dan moeten we ook even goed bepalen op welk gebied we dat dan doen. We kunnen vasthouden aan de catechismus als belijdenisgeschrift, terwijl we zeggen in het onderwijs hebben we iets anders nodig. En ik zag dat in de presentatie ook een beetje gebeuren aan het eind toen het ging over de ontwikkeling van catechesemateriaal. En daarbij ligt de weg voor de hand natuurlijk dat catechesemateriaal, en dat vind ik wel belangrijk om nog even te zeggen, catechesemateriaal van ouds voortkomt vanuit het belijden. Dus we hebben het belijden en dat wordt doorvertaald in catechesemateriaal. Het belijden is leidend voor het onderwijs. Maar is de beweging andersom ook niet denkbaar? Dat in geloofsonderwijs wel eens nieuw belijdend spreken geboren zou kunnen worden. Als mijn catechisanten aan mij vragen, leg dat nu eens even iets anders uit. Dan ontstaat er op een bepaalde manier op die plek nieuw belijdend spreken. In die onderwijssituatie. In een onderwijssituatie is ook sprake van het zoeken naar nieuwe woorden in een echte ontmoeting tussen gelovigen. En een onderwijssituatie is wel in het bijzonder een contextuele setting. Ik sluit af. In dit jaar gaat terecht veel aandacht naar de Heidelberger. En het roept heel veel op. En het is een geschrift, de Heidelbergse catechismus is een geschrift. Het staat in de rij van klassiekers. De boeken die het wereldchristendom hebben gevormd. Ik las gisteren in het Reformatorisch Dagblad een klein stukje over de Guardian, die een lijst had van klassiekers in de Engelse literatuur, waar dan het boekje van John Bunyan een plek in heeft gekregen. Als formatief voor de Britse cultuur en voor het Engels. Zo kun je zeggen dat het christendom ook een lijst van klassiekers heeft, waar zeker Bunyan in voorkomt, waar Thomas à Kempis in voorkomt, maar waar ook de Heidelbergse catechismus in staat. Die plek heeft de catechismus in het geheel van de geschiedenis. En tegelijk roept deze aandacht voor de catechismus en de hoge plaats die we de catechismus geven ook de vraag op of het enthousiasme, en dat kan een beetje kritisch klinken, maar zo is het niet bedoeld, maar of het enthousiasme waarmee de Heidelberger opnieuw wordt geïntroduceerd in catechese en prediking, en opnieuw van nieuwe relevantie wordt voorzien, of dat enthousiasme rond de Heidelbergse catechismus niet een rem zou kunnen zijn voor het nieuwe beleidende spreken vandaag. Ik vind het een moeilijk te beantwoorden vraag. Ik vind het dan ook een hele lastig te stellen vraag. Kan het zijn dat alle aandacht voor de Heidelberger uiteindelijk remmend is voor de uitdaging waar wij voor staan om zelf opnieuw te gaan spreken? Duidelijk is wel dat het catechismusjaar een katalysator is voor de vitaliteit van de gereformeerde traditie en dat het enorm stimuleert over het nadenken, over beleiden en overbracht van het geloof. En dat gaat ons vanmorgen allemaal aan het hart, hier in Nederland en in Indonesië. En ik vind in dat licht het overzicht dat we vanmorgen gekregen hebben van broeder Gosweiler indrukwekkend. De emancipatie van de Indonesische kerken in het licht van de decolonialisering heeft er in mijn waarneming voor gezorgd dat Indonesië ons hier in Nederland op een aantal punten ver vooruit is. Vanmiddag zal het gesprek gaan over het supplement bij de Heidelberger. Tot zodanig beleidend spreken in vervolg op Heidelberg is het bij mijn weten in Nederland nog niet gekomen. En daarin hebben wij veel van u te leren. Dank u wel.
Theo, zeer bedankt voor je respons op het eerste referaat van deze ochtend. Je hebt een aantal stevige uitdagingen voor ons tafel gelegd. Een mooi uitgangspunt voor gesprek ook. Ik hoorde je, als ik het mag samenvatten, 3 vragen aan ons voorleggen. Is de Heidelbergse catechismus niet een contextueel document? Ten tweede, waar staan wij in de beweging van schrift naar traditie en omgekeerd? En als derde, de vraag naar het onderscheid tussen het belijdenisschrift en de catechese. Hoe werkt dat op elkaar in? En je sloot af met een hele stevige uitdaging die je voor ons neerlegde in je formulering. Hoe zit het nou met de Heidelbergse catechismus en alle aandacht die daarin gegeven wordt? Kan dat wellicht ook niet een rem zijn op het nieuwe belijdende spreken in onze tijd? Heel contextueel. Beste mensen, ik denk dat we vanmorgen 2 uitstekende verhalen hebben gehoord. En daar ben ik buitengewoon blij mee. Ik moet vervolgens concluderen dat ik mijn werk als dagvoorzitter iets minder goed gedaan heb, want ik heb niet zo heel goed de tijd bewaakt. Want inmiddels is het 10:50 en als ik kijk naar het programma van deze dag, dan betekent dat eigenlijk er nog maar 5 minuten over zijn voor het onderlinge gesprek. Nou denk ik dat in het programma er wel iets rek zit, want de lunch is ongeveer van 12:15 tot 12:15. Dus we kunnen nog wel iets aan de ruimte nemen. En al diegenen die in Indonesië gewoond hebben, die weten dat tijd ook rekbaar is, van rubber is. En dat we best wel iets de rek in die tijd mogen aanbrengen. Ik stel voor dat we ongeveer nog 10-15 minuten nemen voor onderling gesprek en dat we eens laten bezinken wat we vanmorgen hebben gehoord. En ik wilde dat als volgt doen. We hebben nu natuurlijk niet de tijd om uitvoerig met elkaar in gesprek te gaan, maar ik wil u uitnodigen om heel kort, misschien 2 minuten, 3 minuten, is even met degene die naast u zit, met 2-3 mensen, is met elkaar kort te noemen wat u nou getroffen heeft in de verhalen van vanmorgen. Wat hebben de verhalen bij u opgeroepen? En dat gaat even, laat ik het zo maar noemen, om een korte buzzronde. Even dat kort met elkaar bespreken. Ik geef u daar niet heel veel tijd voor. Na 2-3 minuten kap ik het echt even af. En dan vraag ik gewoon om een paar reacties uit de verschillende groepjes waarin u spreekt. En dan noteren we dat ook. En dan hoop ik dat we dat ook mee kunnen nemen naar het middagdeel. Dat gaat vast lukken. Ga de gang. Kijk, het is nu bijna 11:45, dus er nog ruim een kwartier. En als ze nu vanuit de groepjes even de reacties horen, kunnen dat gewoon in gesprek nemen. En dan is het denk ik handig dat we even de belangrijke geluiden die klinken even goed noteren. En dat we het meenemen naar de middag.
Ja.
Zullen we?
Ja, prima.
Goeie verhaal.
Ja,
Zou ik u mogen vragen om de gesprekken in de kleine groepjes af te ronden? En dan nemen wij vervolgens even tijd om met elkaar plenair het gesprek te voeren. Het is goed om te zien dat het gesprek zojuist heel snel op gang kwam. Een enkele keer komt het wel eens voor, dat zult u ook zelf wel gemerkt hebben, dat het moeizaam op gang komt na een referaat. Maar daar was vandaag in het geheel geen sprake van. En dat is altijd een erg goed teken. U was direct volop in gesprek. Uiteraard heeft u de gesprekken in deze hele kleine groepen niet kunnen afronden. Maar ik ben wel erg benieuwd om te horen waar u met elkaar over gesproken heeft. Wie zou eens vanuit het kleine gesprek een input willen geven voor het gesprek in de grote kring? Waar liggen uw vragen? Wat is u opgevallen? Wat hebben de twee referaten op deze morgen bij u losgemaakt? Wie zou willen beginnen? Arjan? En is er in het gesprek ook al gesproken over de wijze waarop dat in Nederland kan plaatsvinden?
Ja.
Oké, dus in uw spreksgroepje kwam met name de vraag in orde naar contextualisatie. En hoe zit het nou in onze eigen context hier in Nederland? En op welke wijze kunnen we daar ook met elkaar van leren? Dat is een vraag die we denk ik ook heel goed vanmiddag centraal moeten houden. In het luisteren ook naar Pandette Sugito. En te kijken naar de wederkerigheid in dat opzicht. De tekst is ons zeer dierbaar en het betekent heel veel voor ons, maar die doorvertaling naar de gemeente. Bedankt. Mag ik eens naar anderen? Ja.
Ja, viel ons aan dit tafeltje op dat die supplementen en die contextualisatie, dat het heel vaak ging over ethische dingen. Lange lappen, ethische vernieuwing of verder doordenken. En dat ontlokte ons de opmerking van nou, we moeten niet daar zeg maar de energie in stoppen om vervolgens de leer in houden, als die leer in houden, wat geminimaliseerd te zien.
Bedankt. Misschien een ander uit de groep die daar iets zou willen aanvullen? De vraag naar de theologie als zodanig en de ethiek.
Als je heel veel aandacht aan die aanvullings blijft geven, en dat zal het updaten moeten en doen, dan krijg je uitbreidingen bij, dan zijn er andere onderwerpen die niet behandeld zijn. De conferentie is daar die wel opgesloten, als huiswerk meegekregen, gegeven aan de verschillende kerk, dat dan de catechisme die wel gehandhaafd blijft, toch een heel statisch blok blijft, waar wij niet aan mag komen.
Statisch blok, zit daar niet een risico in? Zou een van jullie beiden misschien daarop willen reageren, op dit punt? Christian?
Ik zei het al, een statisch blok. Ik denk als het moeilijke ding is dat, als je gezegd hebt, het is altijd huiswerk voor sommige kerken. Het is moeilijk om iets samen te doen, omdat we niet de middelen hebben om een werkgroep te vormen die iets samen doet. Maar ik denk, dingen zoals beremingen, zoals catechisatiemateriaal, die proberen toch ook werkzaam te zijn en een meer dynamische exegese van de Heidelbergse catechismus te bedrijven. Maar natuurlijk, dat moeten we zien wat op hoe we een dynamische omgang met de Heidelbergse catechismus kunnen leren. Ik denk dat dat zullen de volgende jaren tegen.
Dus daar zit de grote uitdaging, de dynamische omgang met de Heidelbergse catechismus. Misschien nog even rondkijkend naar de verschillende tafels. En een laatste vraag aan u. Zijn er wellicht naar aanleiding van de twee referaten van vanmorgen brandende vragen die u heeft? Of zaken waarvan u zegt, daar heb ik nou toch echt nog even behoefte aan verheldering of verduidelijking? Wim.
Opnieuw kijken naar wat ze doorgegeven hebben gekregen door het geslacht tevoren en als het ware het oude goud oppoetsen. Ik heb daarin de angst, wat ik bij Theo ook even proefde, van zitten wij niet op zelf ook in de identiteitscrisis, maar we gooien alles zo overboord. En dan gaan we hier nadenken over wat zouden we kunnen gaan herformuleren. daarbij kwam bij mij de vraag heel sterk op, naar aanleiding van de opmerking naar de Molukken, van het verhaal van 80 waren opeens heel belangrijk in verband met de confrontatie met de katholieke kerk daar. In hoeverre wordt op dit moment de Indonesische discussie rondom het beleid beïnvloed door de islam? Ik vraag dat mede omdat bijvoorbeeld het punt van de drie eenheid kwam hier even naar voren. Het christocentrisch denken binnen Indonesië lijkt hier en daar wat op zijn retour te zijn. En het wordt meer weer het theocentrisch denken. Niet zozeer vanuit de schrift gevoed, als wel vanuit de cultuur gevoed, waarin de islam eigenlijk roept, er is maar één God en ben je het gebeend als iemand anders zegt.
Oké. Dit is een diepgravende vraag. Een belangrijke vraag. Ik stel voor dat we die ook voorleggen aan onze Indonesische vrienden. Die in ons midden zijn. Ook als een goede overbrugging naar het middagdeel. Misschien dat een van onze Indonesische broeders op deze vraag zullen ingaan. De vertaling duurt uiteraard even, maar de vertaling is nu gegeven. Silakampa. We hebben hier een kort antwoord nu gekregen op de vraag van jou, Wim. Ik denk dat het goed is dat we deze vraag ook vasthouden en dat we in het middaggedeelte daar ook weer op terugkomen. Want rondom deze vraag, daar zit ook, daarmee zijn belangrijke dingen verbonden. Ik denk dat het goed is, gezien de tijd, dat we het ochtenddeel ook hiermee gaan afronden. En dat we zo overgaan tot de maaltijd. En vanmiddag dan gaan we meer horen van onze Indonesische broeders. En zullen we de focus richten op de wijze waarop de Heidelbergse catechismus in de Indonesische kerken en samenleving wordt geactualiseerd en wordt toegepast. Ik zou graag willen vragen aan Wim Poldervaart om de maaltijd met gebed te openen.
Zijn we ook stil, want u bent een God die doorwerkt. Eens lag het accent van het christelijk geloof hier op de westerse wereld. En nu zijn wij stil en zitten aan de voeten van onze broeders en zusters van de Indonesische kerk, maar van vele andere kerken, om te leren wat u hen geleerd hebt. De weg die u gewezen hebt. Wij danken u voor dit moment en willen u vragen of u ons ook een moment van ontmoeting wilt geven rondom de maaltijd. Wilt u zegenen? Daar zeggen we ook heel wat mee, heren, want u heeft veel gegeven, voldoende gegeven. Maar wij moeten ook eerlijk bekennen, heren, dat de verdeling van alle goede gaven nog wel eens door ons gemanipuleerd worden als mensen. En wij vragen u daar vergeving voor. Geef dat ook anderen die zoekend zijn en behoefte hebben gevoed mogen worden vanuit uw vaderlijke hand, waarin u ook ons de opdracht hebt gegeven. Zie ons aan, wees ons daarbij. Zegen ons en alle die wij lief hebben, dichtbij en ver weg. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, bidden wij u de vergeving van onze zonden. Amen.
Amen.
Als u nog boeken wil kopen,
dat kunnen wij ook in de pauze doen.
Satu jam katanya untuk makan. Jadi sekarang setengah satu. Pak Dolf de Velde yang nanti akan menanggapi makalah Bapak belum datang tadi.
Tapi kami modifikasi karena kami sebagai tim. Jadi saya hanya ingin memberi pengantar saja. Karena Pak Christian juga bukan dalam hal ini pendeta GKJTU. Dan ini karya GKJTU. Maka kita putuskan kita bagi-bagi kue pekerjaan.
Untuk nanti menerjemahkan tanggapan dari Pak Dovtervelde.
Maaf Pak Kusveler, ini saya ambil.
Perlu kita lihat nanti siapa yang bantu sebagai juru bahasa.
Tetapi yang menerjemahkan kami nanti siapa Pak?
Ya, itu saya coba urus itu.
Ya, oke.
Tapi kalau sendiri makalah pakai bahasa Inggris?
Tidak, kami lebih baik. Karena saya tidak akan membacakan makalah itu.
Ya.
Tetapi saya akan hanya memberi pengantar singkat supaya orang tidak bosan. Terus Pak Heru akan membuat PowerPoint, presentasi PowerPoint. Sip-sip sederhana.
Ya. Oke.
Apa bagaimana? Ya. Apa Pak Christian mau menerjemahkan kalau tidak lelah atau...
Ya.
Gimana enaknya?
Oh, saya mungkin lebih baik penutur asli bahasa Belanda.
Ya, tapi ada nanti dari Pak dari Bapak itu, ada juga Dovtervelde yang akan memberikan tanggapan, ada lagi diskusi. Jadi sebaiknya memang dibagi sedikit tugas penerjemahan itu.
Saya tidak tahu caranya bagaimana.
Ya. Saya bersedia untuk menerjemahkan kalau Bapak.
Kalau Pak Heng bisa menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Belanda, nanti untuk dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, saya
ya, itu ya. Nanti Dovtervelde memberi tanggapan ya Pak Christian.
Jadi mungkin prosesnya seperti ini tadi. Baik.
Ja, dat is wel die wat mogelijk is.
Jerman juga orang dikasih tip.
Kalau nanti saya sudah bilang help me lah.
Sama-sama kita ke KIS.
Saya memang belum tahu begitu jelas, saya hanya dengar ada rencana ke rumah Pak Wim, ada rencana ke rumah Pak KIS, jadi saya ikut saja.
Malam nanti menginap di Pak KIS.
Oh ya, ya.
Kalau terus besok ada rapat di kantor KSMP.
Okay.
Terus saya tidak tahu apakah kemudian bermalam di rumah Pak Wim. Besok malam saya
Oke. Saya ikut saja kecuali saya
mungkin nanti
hanya
bisa berembuk dengan Pak Wim.
Jadi saya hanya kirim email, saya menyerahkan nasibku ke tanganmu. Silakan mau ditaruh di mana.
Oh no mas, kecekel.
Tapi anu apa Pak? PDF kok?
Iya.
Oh alah, makanya kok yo. Boleh ora ketemu.
PDF.
Ya, mau tak pikirin foto.
Bukan, oh, karena dari sananya PDF.
Nah, iki toh.
Ah, itu dia.
Iki toh. Makanya kok ora iso.
Ya, jadi kalau kita sebagai tim kan enak. Oke, wes itu aja. Wes, semuanya mas.
Tak pikirin foto
orang. Inilah kan tidak berbeda. berbicara.
Enggak bulu-bulu orang itu ketemu tadi kayak gitu cipeg dan
mesip nah, ya, kan perlu dikenalkan pirang pirang slide mas
ada 20
ya tapi nanti lebih cepat saja lah ya. Atau makan saja dulu
ya mari kita makan ya ini aku rumah
di
Nabi Muni
ini lebih canggih ya.
Memang mati, dimatikan.
Bisa jadi.
Atau kainan embek.
Coba kalau mic-nya masih jalan, jadi mas, apakah hanya alat ini yang dimatikan?
Oh iya.
Ya, tadi saya sudah.
Sudah apa?
Peringatkan komputer.
Kali ini kita akan belajar bersama.
Sudah ya?
Bidang kemajemukan agama dan kepelbagaian.
Biasanya, tapi itu pun kadang-kadang ada kejutan yang tidak enak. Kalau kadang-kadang resolusi. Tapi kurang enggak mungkin itu dimatikan.
Tadi malam kami sudah warming up session, Pak.
Oh, ya. Yeah.
Dengan pengurus
Ja, ik hoop hoe kunnen wij de LCD
bereiken? Kun je deze mee?
Ja, met deze
computer. Ja, de bier bestaat even uit.
Oh ja, oké.
Okay.
Ini memang tadi dimatikan harus di nyalakan lagi.
Hij moet even
opwarmen. Aha, oké, ja, 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 ja. Ja. Dan is die warming up dulu.
Ja,
menunjukkan KH sudah kuno sekali atau iya. Sudah begitu sering dipakai.
Sekarang sudah lepas malah.
Oh iya.
Oke, ya Mas. Tadi malam dengan Pak Rosendi.
opmerking met iemand even in de wandelgang.